Tegen al wat mensen bang wil maken in plaats van zichzelf te laten zijn. 100 punten door de Plastic People of the Universe, Praag, Tsjechoslowakije, 1977. Ze zijn bang voor de herinneringen van oude mensen, ze zijn bang voor de onschuld van de jeugd, ze zijn bang zelfs voor schoolkinderen, ze zijn bang voor de doden en hun begrafenissen, ze zijn bang voor graven en de bloemen die de mensen er neerleggen, ze zijn bang voor kerken, priesters en nonnen, ze zijn bang voor arbeiders, ze zijn bang voor partijleden, ze zijn bang voor mensen die geen lid van de partij zijn, ze zijn bang voor de wetenschap, ze zijn bang voor de kunst, ze zijn bang voor boeken en gedichten, ze zijn bang voor theaters en films, ze zijn bang voor grammofoonplaten en bandopnamen, ze zijn bang voor schrijvers en dichters, ze zijn bang voor journalisten, ze zijn bang voor toneelspelers. Ze zijn bang voor schilders en beeldhouwers. Ze zijn bang voor muziekmakers en zangers. Ze zijn bang voor radiostations. Ze zijn bang voor televisiesatellieten. Ze zijn bang voor de vrije nieuwsgaring. Ze zijn bang voor buitenlandse literatuur en kranten. Ze zijn bang voor technologische vooruitgang. Ze zijn bang voor drukpersen, stencilmachines en fotocopieerapparaten. Ze zijn bang voor schrijfmachines. Ze zijn bang voor telecopieer- en telexmachines. Ze zijn bang voor automatische telecommunicatie met het buitenland. Ze zijn bang voor brieven. Ze zijn bang voor de telefoon. Ze zijn bang er mensen uit te laten. Zij zijn bang mensen in te laten. Ze zijn bang voor links, ze zijn bang voor rechts, ze zijn bang voor het vertrek van de Sovjettroepen. Ze zijn bang voor verandering in de kliniek die in Moskou, voor de kliek die in Moskou aan de macht is. Dank je Freud, dank je. Ze zijn bang voor de ontspanningspolitiek, ze zijn bang voor ontwapening, ze zijn bang voor de verdragen die ze hebben ondertekend. Ze zijn bang omdat ze verdragen hebben ondertekend. Ze zijn bang voor hun eigen politie, ze zijn bang voor spionnen, ze zijn bang voor hun eigen spionnen. Ze zijn bang voor spraakspelers, ze zijn bang voor tennisspelers, ze zijn bang voor hockeyspelers. Ze zijn bang voor meisjes die turnen. Ze zijn bang voor de heilige Wenceslaus. Ze zijn bang voor meester Jan Hus. Ze zijn bang voor alle heiligen. Ze zijn bang voor de Sinterklaas cadeautjes van de kinderen. Ze zijn bang voor de kerstman. Ze zijn bang voor de rugzakken die op de standbeelden van Lenin worden neergezet. Ze zijn bang voor archieven. Ze zijn bang voor geschiedkundigen. Ze zijn bang voor economen. Ze zijn bang voor sociologen. Ze zijn bang voor filosofen. Ze zijn bang voor natuurkundigen. Ze zijn bang voor de dokters. Ze zijn bang voor de politieke gevangenen. Ze zijn bang voor de gezinnen van de gevangenen. Ze zijn bang voor de avond van vandaag. Ze zijn bang voor de ochtend van morgen. Ze zijn bang voor elke en iedere dag. Ze zijn bang voor de toekomst. Ze zijn bang om oud te zijn. Ze zijn bang voor hartaanvallen en leveraandoeningen. Ze zijn zelfs bang voor het kleine beetje geweten dat misschien nog geen overgebleven is. Ze zijn bang op straat. Ze zijn bang in hun ivoren torens. Ze zijn bang voor hun familieleden. Ze zijn bang voor hun bloedverwanten. Ze zijn bang voor hun vroegere vrienden en kameraden. Ze zijn bang voor hun huidige vrienden en kameraden. Ze zijn bang voor elkaar. Ze zijn bang voor wat ze gezegd hebben. Ze zijn bang voor wat ze geschreven hebben. Ze zijn bang voor hun positie. Ze zijn bang voor water en vuur. Ze zijn bang voor nat en droog. Ze zijn bang voor sneeuw. Ze zijn bang voor wind. Ze zijn bang voor vorst en hitte. Ze zijn bang voor herrie en rust. Ze zijn bang voor licht en duisternis. Ze zijn bang voor vreugde en verdriet. Ze zijn bang voor grapjes. Ze zijn bang voor mensen die recht door zee gaan. Ze zijn bang voor eerlijke mensen. Ze zijn bang voor mensen die iets geleerd hebben. Ze zijn bang voor mensen met talent. Ze zijn bang voor Marx. Ze zijn bang voor Lenin. Ze zijn bang voor onze overleden presidenten. Ze zijn bang voor de waarheid. Ze zijn bang voor de vrijheid. Ze zijn bang voor de democratie. Ze zijn bang voor de verklaring van de rechten van de mens. Ze zijn bang voor het socialisme. Dus waarom in godsnaam zijn wij nog bang voor hen? So why the hell are we afraid of them? Waarom zijn wij dan bang voor hen? Voor eventuele mensen die hier... jullie begrijpen wat ik bedoel, dat kun je met 10 mensen doen, om en om, dus die dingen opnoemen. Dat kun je doen als een soort toneelstuk en dan met z'n allen aan het eind de zaal meebegrepen. Ik heb hier de Engelse tekst voor mensen die dat, de revolutie verder willen dragen. En ik heb hier nog een Nederlandse tekst, idem dito met een sterretje, 1 en 2. In ieder geval dat ik het origineel nog heb. Ik heb nog zo'n tekst, die gaat ergens anders heen. Ik ben aan het opwarmen, hè, zoals jullie begrijpen. Ik hoop dat ik het goed heb. Ja, het is wel handig, ja. Het is wel handig om een, het ziet er toch uit, een paar gewiekste mensen. Ik heb ook nog over seks, heb ik ook nog van alles. Dat hoort er misschien niet helemaal bij. En ik heb nog eens een keer eerder meegedaan. Maar wat goed is in Friesland, daar gaat dus ook een antifascisme dag, is zeker goed in Amsterdam. En ik zat in de trein en ik dacht na over... ik heb de origineel gevonden. Dus Ted, als ik jou dat dan even in handen geef. Hè. Dit is de Nederlandse tekst, 100 punten. En dit is de Engelse tekst over 1 pagina. Dit is mijn origineel en dan heb ik hier nog een Engelse... Heb ik onder woorden tracht te brengen. Ik kwam toen met iemand van Amnesty International te spreken. En die had het erover dat hij hier ook in aantrof 11 feedbacks van Amnesty International. Want Amnesty International is een strijdorganisatie, maar constateert slechts. constateer slechts. Ik ken ook een vereniging die Amnesty International niet links genoeg vond. Maar eigenlijk zijn de problemen zo ontzettend groot dat ze links en rechts voorbij gaan. Dat vaker is een strijd tussen oud en jong van geest. En het recht om anders te mogen zijn. Fascisme is je eigen rol in het leven belangrijker vinden dan die van anderen. Fascisme is je eigen spelregels anderen met dwang of geweld opleggen. Fascisme is schipperen met je geweten. Fascisme is smokkelen met je gevoelens. Fascisme is ontevredenheid als devies. Fascisme is je agressie niet omzetten in creativiteit, maar in zelfvernietigingsdrift. Fascisme is niet durven uitvinden waar je vandaan komt, wat je hier nu aan doet en waar je heen gaat. Fascisme is niet nadenken, niet meevoelen, niet zelf leven, maar geleefd worden. Fascisme is de man die denkt meer en beter te weten dan de vrouw en omgekeerd en daarna mishandelt. Fascisme is mensen die anders denken, zich anders gedragen, een andere taal spreken en er anders uitzien als minderwaardig behandelen. Fascisme is niet werkelijk geluisterd hebben naar de overgeleverde wijsheden van Jezus Christus, Gautama, Boeddha, Mahatma Gandhi en anderen die gewerkt hebben aan onze bevrijding en verlossing. Fascisme is niet durven aanvaarden dat spiritualiteit, wetenschap en techniek tegen het naderende fin de siècle zich verenigen moeten om de mens een nieuw perspectief te geven. Fascisme is middelen boven het doel stellen, bezit aanbidden en eigen zekerheden veilig willen stellen. Fascisme is vergeten dat eigenlijk ieder mens een andersdenkende is. Fascisme is anderen je eigen gedragspatronen, je eigen wil opdringen, maar die heb ik al eerder gezegd. Fascisme is de schuld voor misstanden in de wereld niet in eerste plaats bij jezelf zoeken om er in je eigen leven iets aan te doen. Fascisme is de eigen blinde vlekken voor onachtzame voortdurend over andere oordelen. Fascisme is moed, wil en misverstand cultiveren. Fascisme is overdonderen en overdonderd worden door holle grootspraak. Fascisme is je schamen voor je eigen gevoelens en onvolwassen handelen in onvolwassen levenssituaties. Simon Vinkenoog, 1987, ik ben er ook nog steeds mee bezig. Fascisme is elk onder de voet lopen van andersoortige meningen en overtuigingen. Fascisme is zeggen, God wil dat je zus of zo doet. Fascisme is vergeten dat je in een democratie de overheid zelf gekozen hebt. Fascisme is likken naar omhoog en trappen naar omlaag. Fascisme is nooit hebben begrepen dat het menselijk leven door liefde wordt gedicteerd. Fascisme is tegennatuurlijk, verwerpelijk, verachtelijk, meelijwekkend, gevaarlijk. Fascisme is niet gehoorzaam aan je eigen geweten, maar geïmponeerd raken door andermans gezag, dat van de deskundige, de politicus, de dogmatische geestelijke leider. Fascisme is je kinderen verbieden om te gaan met vriendjes of vriendinnetjes van eigen keuze. Fascisme is je kinderen niet leren dat we leven in een samenleving. Fascisme is vaderlandsliefde stellen boven planetair bewustzijn of globale solidariteit. Fascisme is geweld verkiezen boven de reden. Fascisme is uitvluchten en holle woorden tot je beschikking hebben in plaats van verantwoordelijkheden zelf op je schouders te nemen. Fascisme is te vrezen in een samenleving die mensen niet als individuen ziet, met individuele wensen en verlangens, eigen bijzondere en unieke kenmerken. Fascisme is wachten op de eerste, de beste of slechts de sterke man om jouw kastanjes uit het vuur te halen. Fascisme is de grote vergissing van het verleden die we ons nu dienen te realiseren om de toekomst schoon te houden voor de na-ontskomenden. Fascisme is niet protesteren tegen wat je ervaart als onrecht, mensen, dieren of de natuur aangedaan. Fascisme is het eindresultaat van gevoelens van machteloosheid, lamlendigheid, doemdenken, lusteloosheid, verveling, lafhartigheid, bewegingloosheid. Fascisme is uit den boze, hels, duivels. Fascisme is schijn, de mooie buitenkant en de rotte binnenkant. Fascisme is je aardsvijand, angst, hebzucht, naijver, bedrog en haat. Derhalve dient ten gevolge, daarom dus te wapen, denken, voelen, handelen, meeleven, moed vergaren, de zonzijde der dingen zien, amor fati, vreugde scheppen in je leven, genieten, meeleven, meezingen, meehuilen, troosten, opbeuren, wees je eigen licht. Zing je eigen lied. Gehoorzaam je eigen stem. Wat doe ik met het licht in mijn ogen? Wat doen we met het licht in onze ogen? Wat doen we met het licht in onze ogen? Ik ben eigenlijk, als ik terug ga, dat ga ik niet doen. Ik ben op mijn 12e, 13e antifascist geweest, voor zover ik dat toen nog niet wist, misschien. Toen mijn overbuurjongen, vriendje van me, Helmoet Bloementaal, met zijn twee broers en vader en moeder, door de Grüne Polizei is weggehaald uit Govert-Vlingstraat 139, Bel Etage. En dat mocht niet. Ik stond met de moeder achter de gordijnen. En daar ging hij met geweer in de aanslag. Dat jongetje is nooit teruggekomen. Die jongen, die vriend van mij, die is om niets, om hier, ons, nu. Mijn hele leven vergezelt hij mij in deze strijd. En dan heb ik ook gezien dat je in het leven kunt kiezen tussen angst en liefde. Vertrouwen in mensen. En angst is ook maar iets door mensen gemaakt. Het komt niet van boven, God of hoe ze het noemen willen. De mens zichzelf zijn. En ik werd anarchist toen ik een paar maanden na de bevrijding werd opgepakt door de zedenpolitie. Want mijn moeder had vader achter me aangestuurd, mijn tweede vader. Die was teruggekomen als dwangarbeider uit Duitsland. En ik werd vast ontknaapt door een aardige heer van 30. Ik zie hem nog wel eens, hij is nu in de 70. Die had voor het eerst die fontein in werking gezet. En toen werd ik bij de zedenpolitie geroepen en ik werd geslagen om te bekennen dat ik bij die man in bed had gelegen, want dan zou die de gevangenis moeten. Een roodharige rechercheur die me sloeg. Vanaf dat moment was de politie niet meer mijn kameraad, mag ik wel zeggen. Om agent heb ik dus leren kennen op het hoofdbureau van politie al in 1945. Julian Beck, de negende zang van de revolutie. Niet geïnteresseerd in het legaliseren van marihuana. Niet geïnteresseerd in de benoeming van een betere politiecommissaris. We hebben geen beperkende wetgeving nodig. Het gaat er niet om dat niemand moordt. Het gaat erom dat iedereen leeft. Geen zin de wetten te verbeteren. Een mythe dat de wet verbeterd kan worden, meneer daar. Een mythe dat de wet iets met recht te maken heeft. De wet versterkt het systeem en het systeem is niet rechtvaardig. We hebben geen recht nodig, we hebben een leven nodig. Het recht velt vonnissen ten gunste van gezag en bezit. Het recht is binnen het systeem de illusie van een volk dat bang is iets voor zichzelf te doen. En het is het systeem dat ons bang maakt voor elkaar. Het is het systeem dat ons hebzuchtig en belust op bezit maakt. Het is het systeem dat de wet nodig heeft. Ik wil een einde van de doodstraf, omdat alles wat we kunnen doen om het moorden te stoppen en het leven te verlengen het eerst komt. Maar ik wil de marihuana-wetgeving niet veranderen. Ik wil die blijven breken. Ik wil de wet breken die op de rotsen werpen om het uiteenspatten van de stukken te zien. Maar ja, de oplossing van de illusie. Ik wil de wet breken. Ik wil onze vrijheid. Julian Beck. Ik wil onze vrijheid. En als het om vreugde en vrijheid, als het om vrijheid gaat, gaat het ook om vreugde. Ik heb de tekst niet bij me, maar ik zing wel eens een gedicht van D.H. Lawrence over het maken van een revolutie. En luidt de laatste regel van, en dat vind ik een heel belangrijk uitgangspunt voor alles wat je doet. If you make a revolution, make it for fun. Als je revolutionair bezig bent, weet dat het gaat om het recht om plezier te maken. Om van elke gelegenheid die je hebt om met vrienden en vriendinnen samen te komen. Het leven dat je viert als klein krachtcentrum van vrije kracht. En vandaag is het dit. En iets heel belangrijks. En we kunnen er nog de rest van ons leven over praten. Vrijheid, blijheid en tot de volgende revolutie, vrienden van Frankrijk.
Het is misschien goed om even te vertellen wie ik ben, omdat ik eigenlijk niemand ken hier, dus niemand mij kent. Ik ben vanaf 1969 in Amsterdam weer terug. Ik ben hier ook geboren, heb hier gestudeerd. Werk vanaf 1972 in het bestuur van de Liga voor de Rechten van de Mens. Ik heb tot mijn spijt de folders vergeten mee te brengen, maar ik zal ze morgen of overmorgen hier neerleggen. En ik ben betaald, tot 1985 in de functie van jeugdpredikant van hervormde gemeente Amsterdam. Maar het werk is hetzelfde, alleen die betaling die houdt dan op een keer. En net als, als ik als dominee altijd gewend was, heb ik dus een preekschriftje gepakt en heb daar mijn verhaal in opgeschreven. Geachte vrienden, in het septembernummer van Dilemma las ik onder de kop geen fascisten op straat, dat fascisten demonstraties verboden waren om de orde te handhaven. Op 19 september zouden de centrumdemocraten in Haarlem demonstreren voor hun democratische rechten om te vergaderen. En op 26 september in Den Haag wou ze opnieuw datzelfde proberen. Maar de colleges van burgemeester en wethouders van Haarlem en daarna van Den Haag hebben die optochten verboden ter handhaving van de openbare orde. Maar met de volgende argumentatie. In Haarlem omdat zo'n demonstratie harde actievoerders zou aantrekken. En in Den Haag omdat de centrumdemocraten door hun wijze van optreden agressief gedrag uitlokken. Dus let wel, niet de fascisten, maar hun tegenstanders worden verdacht van ordeverstoring zodra fascisten zelf gaan demonstreren. Toen fascistische groepen de aanval inzetten op de woongemeenschap De Blauwe Aanslag in Den Haag, heeft de politie eerst geruime tijd, zoals je weet, werkeloos staan toekijken hoe de woning vernield werd, voordat ze eindelijk ingreep. En dan krijg je bij jezelf het gevoel dat die politie per definitie ook een beetje fascistisch is. Is dat zo? Waarom steunt een niet-fascistisch regime op onhandig verholen wijze het optreden van fascisten? De regering is niet fascistisch. En de politie ook niet. Als die politie fascistisch was, dan zouden ze geen antifascisten in dienst nemen. En ik weet dat ze dat doen. Ik ken goede vrienden die in dienst van de politie werken. Ja, niet als agent, maar goed, dat is wat anders. Maar toch, ze worden allemaal heel goed doorlicht. Dus er zit wel een probleem. Hoe dat kan, dat een niet-fascistisch regime, dat allerlei mensen in dienst neemt, ook totaalweigeraars, in overheidsdienst, in banen bij PTT, Rijkswaterstaat en zo. Dat zijn hele gevoelige posities. Dat gaat niet iedereen, nemen ze daar aan. Maar wel antifascisten. Hoe kan het dat zo'n regime toch eigenlijk, als puntje weer paaltje komt, op ons de indruk maakt fascistisch te zijn? Als we dat probleem oplossen, kunnen we het fascisme bij de wortels afsnijden en voorgoed onmogelijk maken. Dus dat moeten we even oplossen. De wortels van het fascisme zitten, mijns inziens, vast aan de heersende zogenaamde openbare orde. En om het fascisme onmogelijk te maken, moeten we hun openbare orde veranderen. Het zal niet meevallen, en nou duik ik even heel even in de geschiedenis. Sinds de verre middeleeuwen berust die hele openbare orde op het zogenaamd rechtmatige geweld tegen weerloze mensen die worden beschouwd als schuldig aan het verstoren van de orde. Joden en anarchisten werden uitgemoord en verdreven, vrouwen werden verbrand als heksen en mannen als ketters om de orde te handhaven. In onze tijd worden asielzoekers verdreven, worden krakers gevangen genomen, kinderen door hun ouders afgeranseld en berooiden door sociale rechercheurs bespied om de orde te handhaven. Als altijd te handhaven tegenover en ten koste van de slachtoffers van die orde. Dat is het eigenaardige van deze eeuwenoude openbare orde. Ze verenigt en concentreert het geweld van de massa's in de eensgezinde aanval op de slachtoffers, waarvan men dan met meer of minder succes tracht te bewijzen dat zij schuldiger zijn dan andere mensen, dat zij de ordeverstoorders zijn. Maar als we de analyses van al die optredens, en er zijn er wat gemaakt, op een rijtje zetten, dan springt één conclusie daaruit overtuigend naar voren. Ze zijn onschuldig. De slachtoffers hebben inderdaad één gemeenschappelijk kenmerk, maar dat is niet dat zij schuldiger zijn dan andere mensen, niet dat zij de maatschappelijke orde verstoren, die is immers eeuwenlang onverstoorbaar doorgegaan met het maken van slachtoffers. Nee, hun gemeenschappelijk kenmerk is dat ze op een of andere manier sociaal zwak staan en gemakkelijk tot slachtoffer te maken zijn. Onze openbare orde is in wezen de orde van de sterken. En ons recht is in de grond van de zaak nog altijd het recht van de sterkste. Ik bedoel niet het sterkste karakter, maar de financieel sterkste. Wie voor mensenrechten opkomt, zoals wij hier en vele andere elders, zijn bij uitstek de verstoorders van deze orde. Want mensenrechten zijn voor ieder gelijk. En daar hebben alleen de slachtoffers belang bij, de zwakken, de verdrevenen, de van elders gekomenen, de door dit economisch stelsel berooiden, zij die hun meest fundamentele rechten als mens proberen te handhaven. Je kan ook eenvoudig zeggen, mensen die proberen te blijven leven. Die hebben belang bij gelijke rechten voor iedereen. Want dat zou een eind maken aan hun achterstelling en aan het geweld waarmee de voorrechten gehandhaafd worden. Want voorrechten blijven niet vanzelf overeind. In een menselijke samenleving zijn bevoorrechte posities verstoringen van de vrede en van de mensenrechten. Verstoringen die altijd protest en verzet oproepen. En dit keer terecht. Alleen met geweld kan men de ongelijke verdeling in stand houden. Onze gewapende openbare orde is de ongelijke verdeling. En de enige orde die ervoor in de plaats kan komen is de ontwapende orde van de mensenrechten. En komen, dat wil zeggen dat je die aan moet brengen. Men kan zelf die orde aanbrengen in zijn politieke en in zijn persoonlijke bestaan. Dat is heel ingrijpend, maar het is niet onmogelijk. Het vereist moed en overleg en fantasie. En mensen hebben dat allemaal, en kinderen zeker. Als ze het zich maar niet laten ontnemen door aanpassing, training, opleiding en indoctrinatie met het recht van de sterkste. Het is heel ingrijpend in alle lagen en op alle niveaus van ons maatschappelijk zijn en van ons van de maatschappij vervreemde bewustzijn. Maar in de huidige gewapende orde kunnen wij alleen maar omkomen. Kan de menselijkheid alleen maar nederlaag op nederlaag boeken tot er geen boek meer is. Ondertussen hebben die overheden in Haarlem en Den Haag dus in principe gelijk. De in principe fascistische orde wordt verstoord als fascisten gaan demonstreren. Want dan blijkt al te duidelijk, dan komt veel te veel aan het licht, dat die orde op discriminatie en op geweld berust. Want die stomme fascisten die zeggen dat hardop, dat de vreemdelingen kunnen oprotten. En die laten openlijk zien dat ze de mensen die hun niet bevallen wel in elkaar willen slaan. Kijk, dat moet je verborgen houden. Het is wel eigenlijk de orde, maar als het blijkt, dan loopt het in het honderd, dan roept het te veel verzet op. En dat zeiden ze dan ook, zo'n demonstratie roept verzet op en daarom verbieden we hem. logisch dat het verzet oproept, want wij weten dat er bij de huidige orde tegen fascisme eigenlijk geen bescherming bestaat van bovenaf. Dat je helemaal op je zelfverdediging bent aangewezen, staat ook op een van die Duitse affiches hiernaast. Laten we op onze eigen kracht vertrouwen. Dat is namelijk de enige kracht die er is. Je verwacht vergeefs dat de wet wel van bovenaf zal worden gehandhaafd. De overheid kan deze orde, die ten diepste op geweld en racisme berust en gegrond is, alleen maar handhaven zolang die niet al te duidelijk wordt. Die grond namelijk. De openbare orde is dus eigenlijk geen openbare orde, maar een verborgen orde. Of liever een verborgen chaos, want het is natuurlijk geen orde. Nou, dat was eigenlijk wat ik wou zeggen. Jullie zullen die verborgen chaos vervangen, verwacht ik, door de echte openbare en de echte orde. Voordat de hoop daarop vervlogen is. Dus tamelijk vastbesloten en tamelijk snel. Wel bedankt.
Wordt even muziek gedraaid. Aan Ernst, ja? Is het mogelijk, is er mogelijkheid, Ernst, dat er vragen aan je gesteld worden?
Ja, dat
denk ik. Ja, Simon ook. Nou, dat is prachtig. Nou, begin maar, zou ik zeggen.
Je hebt tegenwoordig dus mensen die proberen om met behoud van hun eigen overtuiging en hun inzet voor mensenrechten carrière te maken in deze onrechtvaardige samenleving. En dan in principe iedere baan die ze kunnen krijgen aannemen tot het tegendeel blijkt. Nou, zulke mensen, dat zijn jonge mensen, daar ken ik iemand die is aangesteld in een soort van sociale functie bij de politie. Om bij die opleiding en zo. Ik weet het niet eens helemaal precies wat ze doet, maar het heeft te maken met. Het heeft te maken met de opleiding, ja. En het is op zichzelf allemaal heel. Heel keurig wat ze doet. En ik verwacht dat als van haar dingen zou worden verwacht die in strijd zijn met de rechten van de mensen, met haar eigen overtuiging, dat ze dan ermee stopt.
Nou, die PSP, de inspecteur in Kamerna, die man in Rotterdam, die dus binnen de politie zat en daar misstanden aan het licht
kwam. Ja, ja.
Middeleeuws.
Ja, ik zou dat zelf nooit doen, maar ja. Wat sommige vrienden van mij doen, die denken, wie weet, hè? Maar ik geloof daar zelf niet in, maar die mensen die dat dan wel doen, die zullen dat op vroeg of laat wel ondervinden dat het niet kan, denk ik.
Ik geloof in je eigen hand moet je de wapens van de tegenstander niet gebruiken om het te bevechten. Ik geloof dat
nee, nee, precies.
Die niet luistert naar andermans argumenten en niet tot een vergelijk durft te komen. En het tot een vergelijk komen van hemelhoog jauchzend zum Tode betrübt, van uiterst links en uiterst rechts, die helaas achter de rug elkaar een gewelddadige hand geven. Leven de vrede. Ted, nu mag jij het weer overnemen. Ik vind die leuke ontmoeting vanmiddag. Dankjewel.
Ja, Simon, hartstikke bedankt. En nu komt Lenny St. Louis, die het gaat hebben over een van die uitingen van het fascisme, het seksisme.
Hallo James. right. I want to read you a series of three poems called Reflections from a Socialist Feminist Collective. I thought I liked women. I don't think I do. Women. When I sit in this office and listen and look, I'd rather be anywhere, preferably with animals, never with you. I don't like that woman. I don't like the way she looks, her mannerisms, or the way she sits. She gabbles out rubbish. She gabbles out shit. Oh, mysterious huntress. What thoughts travel behind the inscrutable screen of your eyes? I don't know what I think of you. You never commit yourself enough to anything for me to form an opinion of where your personality lies. Waddling woman of the waddling mind. If you would but own your errors, I think I could be kind. I'm not interested in insincere apologies for things that should never have been. And your carping criticisms of others in the light of your own mistakes is mean. She is a yes man. A toady, a disgrace to the race. A brown nose. No politics. Can't look at her face. You drive me insane. You torment my brain. I love you and hate you, but love you the most. I give you too much power over me, bask in the glow of your approval, and weep in the shadow of your ire. But you are only one in the many, and you're not the whole company. So I come to the conclusion that all in all, working with women stinks. Here's the second, Reflections from a Socialist Feminist Collective. And now at last I realize why you never can despise. It's too much care that's stripped from you for you to notice what others do. And what I saw as integrity was you saying, I only care for me. I loathe your morals, despise your mind, but also I fear I might be the same kind. In sisterhood we work together. In truth, given choice, together, never. For the company's sake, I don't tell you what I think, so I take more drugs and I drink more drink. To err is human, to forgive divine. I wish I could forgive you, not for your sake, but mine. And this is the final one. I gave up my people for my sisters. I gave up my people for my sisters. I gave up my people for my sisters. Because I despaired of the men of my people, expecting more from them than my male oppressors, I gave up my people for my sisters. Because when I was hurt by a woman of my people, feeling it more deeply, more strongly than I would from my female oppressors, I gave up my people for my sisters. Because that hurt made me reject the women of my people. Knowing you would try, I wouldn't be hurt. Try on, my female oppressors. I gave up my people for my sisters. And learnt that my sisters are rare, few and far between, and my people are always my people. Lenny, excuse me a minute, I just want to do one more because I think it's unfair that all the men should get off scot-free. So this is, well, you'll, I hope, understand what it's about. Dear Susan, you've never met me and I doubt you've heard of me, but I'm the niece of the man that you live with. I heard on the grapevine that you think it's the right time for you and my dear uncle to have a kid. Did you know in our family there's more girls than boys? So I reckon the chances are that's what you'll have. But girls can bring problems, and that's why I'm writing, to tell you to care for your bundle of joy. Your lover and mate, the father of your child, has a secret I know he wouldn't share with you. So that's why I'm writing, to tell you beforehand. The choice is yours. You decide what to do. For my dear, darling uncle, when I was but 7, and placed by my mother in his tender care, felt it was time to broaden my horizons and teach me to play a new game of dare. I dare you to pull down and take off your knickers. Now come here, I've something to whisper in your ear. And if you don't do it, I'm going to tell your mother how wicked you've been, and then she'll tan your ear. Now, isn't that better? Don't say you don't like it. Tell your dear uncle how wonderful he is. You'd better stop crying or I'm going to thump you. Don't mess me around. You agreed to the game. Just lie down and take it. You know you enjoy it. Now do this, then do that. It's better for me. And if you dare tell, you'll be in big trouble. Now, get up. That's better. Your mum will be home soon, and I'll be back next week for more of the same. I'm telling you, Susan, not because I hate you, but so that you can never say I didn't know. I'm fed up of carrying the pain and the anguish. That should be his chore, with guilt and shame. So now it's your problem. I guess you despise me, but no more than I despise myself. Not because of this letter, I should have written sooner, but because I was powerless and then abused. My mother did nothing, didn't want to face it. My teachers ignored facts in front of their eyes. I've been made to feel dirty, worthless, corrupted. It should be my uncle, not me, I despise. He thought that he'd made it, escaped any judgment. But now that you know, what are you going to do?
Thanks, Lenny. Er is nu een korte pauze, kunnen we wat te drinken nemen. Daarna gaan we verder met Frans van der Hoek.
Ik wil een paar dingen zeggen over de juridische bestrijding van fascisme. Gaat het zo beter? En ik zal er maar direct bij zeggen dat ik dat kort zal houden. Want het is maar de vraag of je aan advocaten in het algemeen wat hebt. Maar in ieder geval heb je aan advocaten bij het bestrijden van fascisme op dit ogenblik nog niet zo erg veel. Advocaten kunnen ook niet zo heel veel meer dan proberen creatieve mogelijkheden te vinden in de wet voor het bestrijden van fascisme, maar die mogelijkheden die zijn nogal beperkt. Eén mogelijkheid die wel concreet in de wet staat om vormen van fascisme te bestrijden, dat is het bestrijden van racisme. En dat is nou juist waar fascisten zich vaak aan schuldig maken. De bestrijding van racisme is internationaal geregeld in een verdrag. Dat is het internationale verdrag tot het uitbannen van vormen van racisme. En daarin wordt ook een definitie gegeven. Wat in ieder geval verboden is, is het maken van onderscheid naar ras, huidskleur, afkomst of nationale afstemming. Die internationale verdragen die hebben ook een neerslag gevonden in het Nederlandse recht. Er is in het Nederlandse strafrecht een bepaling opgenomen waarin staat dat rassendiscriminatie verboden is. Maar daar is op dit ogenblik in het strafrecht nog niet zo ontzettend veel gebruik van gemaakt. Dat is niet zo verbazingwekkend, want het is zo dat degene die een strafvervolging beginnen moet, dat de officier van justitie en de politie is. En ja, die lopen nooit zo erg hard aan dat soort dingen. Er is bewijsmateriaal dat in de oorlog 80% van de Nederlandse politie aan de verkeerde kant stond. En ik weet niet wat er gebeurt als de oorlog in deze tijden uitbreekt hier. In ieder geval, van de officier van justitie hoef je het niet echt te hebben. Misschien als je als belanghebbende of als een advocaat die je daarvoor inschakelt, de officier van justitie heel erg dicht op de huid zit om bepaalde vormen van racisme of fascisme te bestrijden, dat ze misschien wel iets zullen doen. Maar de ervaringen tot nu toe zijn ontzettend slecht daarin. Hoe het in ieder geval is, is dat in artikel 90 van het wetboek van strafrecht een verbod staat op discriminatie. Daarin wordt bedoeld directe discriminatie, maar er wordt ook bedoeld indirecte discriminatie. Directe discriminatie is als er een rechtstreeks onderscheid wordt gemaakt tussen mensen. En ik denk bijvoorbeeld aan, wat iedereen wel weet, de acties die gevoerd zijn bij discotheken. Dat iemand die niet blank is een discotheek niet inkomt en iemand die wel blank is en die zich 2 minuten later meldt, die discotheek wel inkomt. Indirecte discriminatie, die gaat niet over een rechtstreeks onderscheid, maar over iets wat het effect van hetzelfde is. Bijvoorbeeld niet-Joodverklaringen, zoals die door bedrijven wel werden verstrekt als het ging om uitzending van mensen naar Arabische landen. Die niet-Joodverklaringen, die zijn ook discriminator en dus verboden. Hoe dat ook is, zowel in bestrijding van fascisme als in racisme, is het ontzettend moeilijk om bewijzen te leveren. Namelijk een bewijs wanneer racisme of fascisme plaatsvindt. In ieder geval is aanvaard in de rechtspraak dat een zogenaamde praktijktest kan uitwijzen dat er onderscheid wordt gemaakt. Ik heb net al genoemd de discotheken. Er is een uitvoerige praktijktest is er een paar jaar geleden al gedaan voor het eerst in Utrecht in de Cartouche discotheek. Daar hebben niet-blanke mensen zich gemeld en die mochten daar de club niet in omdat ze geen lid waren of omdat het al vol was of dat soort smoesjes. Kwam er een paar minuten later een blanke, dan mocht hij daar wel naar binnen. Als je daaruit een soort van uit die praktijktest een bewijs kunt halen dat er gediscrimineerd wordt, dan kun je dat via het strafrecht aanpakken. Maar ook daar heeft de praktijk geleerd dat de officier van justitie daar bijna niets mee doet. Iets anders wat verboden is, is het gebruik maken van fascistische of racistische pamfletten. Racistische pamfletten, daarin heb je in ieder geval een houvast in de wet. En dan kun je verwijzen naar de definitie die in het wetboek van strafrecht staat. Fascisme wordt niet gedefinieerd in de Nederlandse strafrecht. En ik denk dat er allerlei redenen zijn waarom dat niet gedaan is. En ik denk ook dat dat voorlopig nog niet zal gebeuren. Dat betekent dat voor de bestrijding van racisme er nog wel wat middelen zijn, maar de bestrijding van fascisme eigenlijk maar heel weinig. In ieder geval in het strafrecht. Naast het strafrecht heb je het burgerlijke recht, het civiele recht. Het civiele recht, dat biedt, daar heb je de officier van justitie niet voor nodig en daar heb je ook de politie niet voor nodig. En dat maakt het al heel wat makkelijker om een actie te beginnen tegen iets wat je zelf als fascisme bestempelt. De weg daarvoor is eigenlijk nogal makkelijk. Want als iemand een onrechtmatige daad pleegt, dan kun je daartegen actie ondernemen. En die actie die kun je ondernemen in een kort geding, maar ook in een andere procedure. Maar vaak is een kort geding de beste methode, omdat het heel snel en heel gemakkelijk gaat. Ik heb het nagetrokken, maar tot nu toe zijn er op dat gebied nog maar heel weinig acties geweest. Dus er is gewoon heel weinig uitgeprobeerd. En als het al is uitgeprobeerd, dan is het niet in de rechtspraak terechtgekomen. Dus dan is het waarschijnlijk mislukt. Maar de basisactie is deze. Je kunt zeggen dat fascistische gedragingen of fascistische uitingen, bijvoorbeeld in boeken of in pamfletten of op een andere manier, dat die onrechtmatig zijn jegens de groep die daarin wordt aangevallen. Ik bedoel, als Le Pen in Frankrijk het heeft over buitenlanders of over Marokkanen of over Pieds-Noirs of Algerijnen, dan is dat onrechtmatig jegens die mensen. En dan kan dat, zowel daar als in Nederland, kan het worden aangepakt niet alleen door degenen die daardoor beledigd zijn, maar ook door een belangengroepering die zich daarvoor stelt. Dus een stichting of een vereniging of iets dergelijks. De manier waarop hier in Nederland fascisme bestreden wordt juridisch, daar is dus eigenlijk nog maar heel weinig duidelijk over. Ik denk dus ook eigenlijk dat je het van advocaten in die zaken tot nu toe niet erg moet hebben. Het is wel zo dat er in Utrecht en in Amsterdam een groepje bestaat van advocaten. Die is kapot. Een groepje bestaat van advocaten die zich daar wel mee bezig wil houden. Het betekent ook dat er wel een ingang is om druk uit te oefenen op rechtspraak of op justitie. Om actie te ondernemen als er fascistische uitingen zijn. Maar tot nu toe is er nog maar ontzettend weinig gebeurd. En dat betekent dus ook een oproep om daar zelf creatief in te zijn. Veel meer kan ik jullie er niet over vertellen. Instrumentarium is er wel. Je kunt dus via de burgerlijke rechter, via de president in kort geding, kun je acties beginnen. Alleen het is tot nu toe ontzettend weinig gebeurd. En ik denk dat dat te maken heeft met bewijsmoeilijkheden of met de onwil van mensen om zulke acties te starten. Dat betekent dus ook een oproep om het wel te doen. daar wil ik het bij laten. Ja? Ja. Ja, ik heb daar kamerstukken over gevonden van de Tweede Kamer. En waar een beetje over gezeverd wordt. Kijk, de Tweede Kamer maakt uiteindelijk de wet, zou je zeggen. Maar er wordt er gezeverd over een definitie van fascisme. Dat je dat niet kunt definiëren. En als je het niet kunt definiëren, dan kun je dus ook niet zeggen wat er strafbaar is en wat er niet strafbaar is. Dus wat onder die strafbaarstelling valt. En ja, dat is in ieder geval een van de redenen waarom het niet terecht is gekomen. En ja, het zegt natuurlijk ontzettend veel over de wil of over de onwil om zulke dingen aan te pakken. Ik bedoel, dat heb je in de praktijk ook gezien. Als er op lokaal niveau, dus niet op nationaal niveau, maar op lokaal niveau geprobeerd wordt om een gemeentebestuur of een burgemeester te bewegen om een vergadering niet toe te staan. Nou, dan moet je ongeveer helemaal een aarde bewegen, want anders lukt het je gewoon helemaal niet. Oké. Okay. Nog meer vragen? Ja, goed. Nee, vertel. Dat zijn er al twee.